Jesus' love is so wonderful. Jesus' love is so wonderful. Jesus' love is so wonderful. So wonderful love. Oh, so high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. So wonderful love. Oh, Jesus' love is so wonderful. Jesus' love is so wonderful. Jesus' love is so wonderful. So wonderful love. Oh, so high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So you can't get around it. So wonderful love. Amen.
And when I walk in the building,
dank u, broeder Neville. Goedemorgen, vrienden. Goed om hier vanmorgen te zijn. En ik denk dat ik een indringer ben in de tijd van broeder Neville, die daarbij zijn tekst bij elkaar zat te verzamelen. En liep binnen en hij begon zijn tekst bij elkaar te vouwen en zei, wel. Het doet me denken aan jaren geleden. Er was vroeger een gekleurde broeder hier, die broeder Smith heette, en zuster Cross. Ze waren heel goede vrienden van mij. En als ik 's avonds het gebouw inliep, was de oude man gewoon... Hij had een witte snor. Ik weet niet of iemand van u zich hem nog herinnert of niet. Hij stond dan op het podium, weet u. En dan zongen ze allemaal... Het is een hoofdweg naar de hemel. En broeder Smitsy zat op deze wijze, weet u. En ik kwam de achterdeur binnenlopen. Er was een klein meisje, nogal vrij donker. Ze was gewoon in de hoek te zitten. Ze begon dan in haar handen te klappen en te zeggen... Maak hem groot, dat lied, weet u. En ze hadden hun eigen melodie erop gemaakt, weet u. En dan zei iemand in de andere hoek opnieuw... Maak hem groot. Wel, dan zongen ze dan weer wanneer ik de deur binnenkwam. Ik hou van dat stel mensen. En dus de oude broeder Smit zat daar zo'n beetje, weet u. Hij was nogal een rustige vent. Hij zei dan... Kom binnen, oudste. Wees je hoed gerust. Niet wees maar gerust, wees je hoed gerust. Zie, kom binnen. Binnen, oudste, wees je hoed gerust. Hij stond daarboven en ik kon weten aan de manier hoe hij zou beginnen dat ik aan de beurt was, ziet u. Hij zou zeggen, wel kinderen, weet je. Zei, ik zat me net af te vragen, heer, wat zult u mij geven om te zeggen? Hij zei, hij bleef maar met zijn hoofd schudden en naar me. Ik ga jou helemaal niets geven om te zeggen, zei. Ik zag voorganger Branham daar binnen lopen en ik zei, heer, het schiet me net te binnen. Wel, ik was meteen aan de beurt. Broeder George Wright, hoe gaat het met je, broeder? God zegen, fijn. Broeder Wright, zeker. Broeder Elia is daar achteraan, zegt hij. Oh, is dat zo? Broeder Eli Perry, zei hij. Is daar achteraan. Waar ben je, broeder Elia? Ik heb hem niet meer gezien sinds. Wel, mijn goedheid, nu zouden we weer een echte samenkomst moeten hebben. Elia, Perry, George Wright en sommige van de ouderen die hier al waren toen we nog bijna de luiken met onze handen moesten vasthouden als de wind waaide. Goed om je te zien. Moeder, is zuster Wright bij u? Is zuster Wright daar? Ze is daar ook. Jawel. Wel. Zuster Perry, ik zie ze nu allemaal. Wel, dat is heel fijn. Goed om hier te zijn. Het is goed om in deze plaatsen te zitten. Het is goed om samen te zijn. Ik was zo vast van plan. Het brandde in mijn hart. Ik ben net terug uit Afrika, zoals u alle weet. En toen ik daar kwam, had ik een beperkt visum. En men wilde mij niet laten prediken. Omdat daardoor te veel mensen zouden samenkomen. En ik verwachtte elk moment oproer daar. En men wilde mij niet laten prediken. Omdat anders te veel mensen tezamen zouden komen. De enige manier dat het wel kon, was dat een organisatie die werd vertegenwoordigd door de regering, in de regering, mij uitnodigde. Dan zou de regering automatisch militairen sturen ter bescherming. Zie, men is... Er zal daar een opstand gaan zijn en dat is zo. Het staat vlak voor de deur, zie. Die man van de regering zei, de laatste keer dat u hier was, had u ongeveer 250.000 mensen bij elkaar. En hij zei, het is de zaak waar het communisme naar uitziet, naar een oproer. Dus ik kon niet prediken. Die mensen stonden met hun handen te wuiven en te schreeuwen. Denk aan mijn moeder, denk aan mijn broer die stierf. Daar binnen achter een versperring, weet u, draadversperringen. En het deed je gewoon echt ellendig voelen. En ik kwam weer thuis en ik dacht, wel, mijn zoon Jozef was een beetje achtergeraakt met lezen en hij was goed overgegaan, maar hij moest het nog eens doornemen. Hij las niet goed genoeg, dus dacht ik wel, we zullen een poosje thuis moeten blijven. Maar, zei ik, als we thuis blijven, zal het de vakantie van de kinderen bederven. Dus hebben we het uitgesteld en de vakantie verplaatst naar een ander gedeelte in augustus, om dan hier terug te komen voor 2 of 3 weken. Ik zei, ik geloof dat als wij daar terug zullen zijn, ik gewoon een samenkomst ga houden. We zullen de schoolaula hier zien te krijgen en een samenkomst houden van de 28e tot en met de 1e. Een samenkomst in de aula van de school. Ik wil prediken over het onderwerp van het uitgieten van die 7 laatste schalen. En we belden dus op en hadden een kleine teleurstelling. Ze wilden ons deze scholen niet meer verhuren vanwege de te grote menigte mensen. En dus we kunnen het nergens houden. Dus toen besloot ik, als ik hier terug zou zijn, in plaats van, we kunnen niet alle mensen plaatsen als wij het zouden bekendmaken. Het is nooit bekendgemaakt nu, dus als wij proberen al de mensen in de tabernakel hier te bergen, zouden wij dat niet kunnen. 5 dagen hier zou verschrikkelijk zijn. Dus toen ik dat met broeder Neville en broeder Wood en de anderen besprak, hebben wij besloten dit te doen. Als wij dat niet kunnen doen, zullen wij in plaats daarvan 5 diensten houden. En dat zou zijn op de 28e, de 29e, de 30e, de 31e en de 1e. Wel, ik voel dat wij met ingang van volgende zondag 2 diensten kunnen houden. Zondagmorgen en zondagavond, dat is op de 18e. En dan op de 25e, zondagmorgen en zondagavond, dat zijn dan 4 diensten. Voorts op 1 augustus, en zondagochtend en zondagavond, dan zouden dat 16 diensten zijn. Dan zouden ze het niet zo'n gedrang van mensen geven om te bergen. En ik denk dat, denk je niet dat dit beter zou zijn dan iedereen samengepakt op een kluitje te hebben? Voor die 2 diensten kunnen we hem zo onder dak brengen in plaats van ieder samen te persen. 5 avonden achter elkaar zou het moeilijk maken. Nu, ik wil het er met de beheerders en de oudsten hierover hebben terwijl ik hier ben. Dit gaat overal komen. We leven in deze laatste dagen. Dat het evangelie niet de voorrang heeft die het zou moeten hebben. Het heeft niet de rechten die het zou moeten hebben. Het is helemaal doorwoekerd van politiek en zulke soort dingen. Gewoon als een vereniging. En daar zal het uiteindelijk op uitlopen, omdat het merkteken van het beest of vereniging moet komen. Dat weten wij. Omdat het een boycott is. Niemand zal kunnen kopen of verkopen, behalve zij die het merkteken van een beest hebben. En nu, ik wil met behulp van de oudsten uitvinden, ik voel me geleid, ik heb nog nooit in mijn hele leven zo'n honger in mijn hart naar God gehad als nu. Zie? En ik wil mijn eigen tent hebben. En het spul zoals de Heere mij daar een visioen over gaf, en ik geloof dat de tijd nu op handen is. En ik wil zien of wij, terwijl ik hier ben, de tent kunnen krijgen. En als we dan gaan, zoals we hier naar Jeffersonville komen, kunnen we in plaats van 1 of 2 samenkomsten houden, of 3 of 4 dagen, uitgaan deze tent opzetten en dan 2 of 3 weken hebben, zie? En dan kan niemand er iets over zeggen. We kunnen of een honkbalstadion nemen, of anders, als zij het ons niet willen verhuren, is er wel een boer hier buiten de stad die ons zijn boerderij wil laten gebruiken. We zullen de boerderij huren en de tent opzetten. Het enige wat we daar zouden moeten doen, is zorgen voor toiletten en dergelijke. En dat zou gemakkelijk gedaan kunnen worden. En dan beginnen we zo onze diensten te houden, omdat dat in overeenstemming is met een visioen van de Heere. Dan zou het op die wijze gedaan moeten worden. Toen ik gisteren hier binnenkwam, dit en dat vindend, weet u, en de straat op ging, kwam daar een goede vriend van mij langs en zei, hallo Billy. Ik keek hem aan. Hij had sneeuwwit haar. Zoveel buik. En de knaap is van mijn leeftijd. We gingen met elkaar om, een knappe jonge kerel. Toen ik een jongen was. Het deed me een beetje eigenaardig voelen. Mijn zoontje Jozef zei, waarom bent u verdrietig, papa? Oh, zei ik, ik kan het je niet verklaren, Jozef. Ik kan het je niet vertellen. En ik kijk naar Lai Perry, die daar achterin zit. Mevrouw Perry. Het scheen voor mij als gisteren toen zij een zwartharig stel waren. Dat daar vlak naast ons woonde toen wij die oude boot Wahoo hadden en daar 's avonds op de rivier visten. Ik zie hen nu met witte haren. Weet u, het zegt 1 ding. Het is een klein alarm dat zegt, je hebt niet veel meer tijd. Tijd meer. Zie? Dus wil ik elke dag van mijn leven laten tellen voor hem. Amen. Wat ik over heb, die tijd die ik nog heb, wil ik besteden door ergens iets te doen. Al is het niet meer dan te staan op een straathoek getuigen tot lof en prijs van God. En ik ben hier voor dat doel. En ik heb een kleine geheime plaats daarboven in Greens Mill, Indiana. Nu, het is geen stad. Het is een wildernis. En enige mensen hebben het overgenomen. En zij willen u er zelfs geen voet op laten zetten. Maar ik heb daar een grot waar hij mij nooit zal vinden als ik erin zit. Ik ga er 's nachts in en hij zal nooit weten wanneer ik erin ga of eruit kom. En hij weet niet waar de grot is en zou er niet kunnen komen waar het ook zou zijn. En ik wil erin gaan om een poosje met de heren te spreken. Ik voel dat het nodig is. Mijn vrouw wil terugkomen en bezoeken afleggen. En Rebecca en Sarah bij hun vriendinnen. En we zullen hier nu verblijven gedurende de volgende 3 weken. Zo de heren wil. En ik denk dat in plaats van de mensen op één te hopen voor die samenkomst hier in de tabernakel. Natuurlijk, dit behoort aan ons. Behoort aan de heren. Hij geeft het ons en het is airconditioned. Zouden wij graag een zondagmorgen en een zondagavonddienst hebben, dan zouden de mensen naar hun huis terug kunnen gaan en wachten tot de volgende week. Zie? Ik denk niet dat ik ze in een kerkdienst zou kunnen nemen en zo recht doen aan het uitschieten van die laatste schalen, omdat daarin een zeer, zeer geweldige boodschap ligt. Maar ik zou kunnen bidden voor de zieken en dan de dingen doen die ik boodschappen hebben voor de gemeente zoals de heren ze mij zou geven. Door de week zal ik hier ergens in de wildernis ingaan om te studeren, terugkomen op zondagmorgen en een zondagmorgendienst en een zondagavonddienst houden zoals deze. Ik vroeg aan onze zeer vriendelijke herder, broeder Neville, of hij daarmee tevreden zou zijn. Dat betekent dat ik al zijn diensten van hem af zou nemen, maar hij was meer dan blij om ze voor dat doel over te geven. Ik veronderstel dat broeder Caps ook de zwerfkoorts kreeg en ik zie dat hij vertrokken is met broeder Humes. En de Heere had een broederman hier om het gewoon over te nemen en de plaats. Weet u, dat het wonderbaar is hoe God de dingen doet. Hij heeft alles altijd precies op tijd gereed. Ik kwam op en hoorde iemand prediken en ik zei, dat is niet. Ik geloof dat broeder Caps, hij kwam naar Tucson en ik geloof dat het hem al snel te machtig werd. Het was ongeveer 43 graden Celsius. Hij wilde daar niets mee te maken hebben, dus ging hij weg. En broeder Jones en zij gingen naar Phoenix. Natuurlijk is het daar 46, 47 en 48 graden Celsius. Dat was nog erger, dus ik geloof dat hij daarna naar Texas is vertrokken. Hij probeert een huis te vinden, maar in deze tijd van het jaar wil je niet naar Arizona, dat vertel ik je. Het was 60 graden onlangs, verleden vrijdag 60 graden te Parker. Daar woont broeder Craig van de gemeente hier. U kunt daar een ei breken. Het zal gebakken zijn voordat het de grond raakt. U spuwt en het vocht is weg. Het is gewoon, er is daar helemaal geen vochtigheid. Het is werkelijk een bakoven in deze tijd van het jaar. Maar vanaf ongeveer november, december, januari is het wonderbaar. Maar als het ongeveer maart en april wordt, dan kunt u maar beter weggaan als u niet wilt smoren. En dus kwamen broeder Caps en de anderen precies op die tijd, waardoor ik geloof dat zij wegliepen. Dus mogelijk deed de Heere dat met een bedoeling. Ik geloof dat God de voetstappen van de rechtvaardigen ordineert. Soms schijnt het moeilijk. Zoals onlangs met deze trip naar Afrika. Ik was er zo zeker van dat ik mij bewoog in de wil van God. Omdat ik een jaar geleden daar in het zuiden een serie samenkomsten had gehouden. En zij... Ik dacht dat het van die organisatie afkwam die zeiden, u kunt komen door bemiddeling van de christelijke zakenlieden, maar wij willen er niets mee te maken hebben. Wel, ik wil niet op die mensen inhakken, weet u, een conflict maken. Ik wil bewerken dat ze zich ten opzichte van elkaar goed voelen. Dus zei ik gewoon wel, schreef hun een brief en ik zei, bedenk, ik heb jarenlang geprobeerd weer in Afrika te komen, voelend dat mijn bediening niet klaar was in Afrika. Waarom zou ik naar Afrika moeten gaan als ik 600-700 steden hier in Amerika heb die mij om mij roepen, zie? Alleen al hier zonder Canada, Mexico of enige van die plaatsen te. Waarom zou ik daarheen willen gaan? Maar er is iets in mijn hart dat mij naar Afrika trekt. Die mensen daar. Er is iets met hen waar ik van hou. En ik wil juist voor de gekleurde mensen alleen gaan. En er is iets in. Vele van hun leiders voelen niet dat ik dit zou moeten doen. Ik wil naar mijn gekleurde vrienden gaan. Daarvoor riep de Heere mij. En ik zal. Ze hebben een nood. Vele van deze mensen, die blanke mensen, kunnen dokters en alles krijgen. Maar die arme inboorlingen leven daar buiten en verrotten half. Ik voel dat zij degene zijn waarvan het lijkt dat zij het zouden ontvangen. Zij zijn het. Er is iets mee. Als u tot een plaats komt dat u zo knap bent dat u alles weet, dan kan God niets met u doen. Maar als u tot een plaats komt dat u gewillig bent om te luisteren en te leren, dan is het Gods tijd om binnen te komen en tot u te spreken. Dus schreef ik hun een brief terug en ik vertelde hun dat. Ik zei, bedenk, laat op de dag van het oordeel die knokige handen zich uit de rook uitstrekken om u te veroordelen. Hun bloed zij op u, niet op mij, omdat ik al 10 jaar geprobeerd heb om terug te komen. Toen ik de brief verzonden had, kwam deze terug. Iets zei tegen mij, bezoek Sidney Jackson, maak een jachttocht. En op dezelfde tijd sprak de heren tegen Sidney Jackson, leeuw met gele manen, broeder Branham, kamp, Durman, grote samenkomst. Wel, hij was hier en hij sprak hier met u tussen twee haakjes. Wij doopten. Hij was sterk tegen deze doop in de naam van Jezus Christus. En zijn vrouw was nog erger dan hij. Zij wilde gewoon weglopen. U zou kunnen... Ik vertel u dat ik nooit meer zulke godvruchtige mensen gezien heb. Zij hebben daar ongeveer 150 predikers gedoopt in de naam van Jezus Christus. En zij branden gewoon het hele land op. De boodschap raast gewoon overal over Afrika. Vliegers en grote mannen komen om gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. En dus... Toen ik daarheen wilde gaan, ik vertel u dat ik in mijn hele leven nog nooit zoveel problemen heb gehad om te proberen daar te komen. En toen, in de allerlaatste minuut, werd er op mijn visum geschreven, kan niet deel hebben aan enige soort godsdienstoefening, kan alleen komen om te jagen. Wel, het was grof. Ja, maar ik zei, het kan mij niet schelen wat de duivel doet. Ik kan niet instaan voor wat broeder Jackson zei over een leeuw met gele manen en dit en dat en wat anders. Ik kan daar niet voor instaan, maar ik weet wel dat God mij vertelde Sidney Jackson te bezoeken en te gaan jagen. En zei ik, ik ga. En soms, ik had een van de geweldigste trips. Ik ontdekte wat het probleem was. Nu, ik denk ongeveer oktober, zo de heren wil, kan ik teruggaan en een samenkomst houden en alles. Met volle medewerker en al het andere ziet u in Afrika. Nu, ik kwam tot op de bodem ervan en ontdekte waar het aan lag en wat het veroorzaakt had. Terwijl ik hier aan het schrijven was, de een heeft dit te zeggen en ieder heeft iets te zeggen. En die heeft weer, het beste wat je kunt doen is het zelf uit te zoeken. En ik weet waar de moeite lag. En wat de reden ervan was, het was omdat er zoveel mensen tezamen kwamen dat de regering het niet wilde. Nu, als de christenzakenlieden of de een of andere organisatie ons zal binnenbrengen, dan zou de regering automatisch, omdat de organisatie vertegenwoordigd wordt bij de regering, zendt de regering militaire bescherming. Indien er 25 man uit één denominatie zou zijn en 25 uit een andere, zouden zij dat toch niet ontvangen. Het moet het hoofd van deze organisatie zijn. En de christenzakenlieden zijn een niet-sectarische organisatie die al de kerken vertegenwoordigt. Dr. Simon is een leider daar, een zeer fijne man. Ik heb hem ontmoet en met hem gesproken. En zij nemen de samenkomsten en heel de rest van de kerken komt erbij. Zie? En ik geloof dat wij een van de grootste samenkomsten zullen hebben die ooit in Afrika geweest zijn. Maar mijn punt was dit. Als u weet dat u probeert te doen wat juist is, dan moet u, wanneer u zich geleid voelt om iets te doen, het eerst controleren met het woord en bezien of het volgens het woord is. En laat dan niets u weerhouden. Het kan me niet schelen hoeveel hindernissen de duivel dan op de weg gooit. Ga er gewoon overheen. Ik vertelde mijn vrouw. En ik vertelde broeder Wood toen ik hier kwam. En enkele vrienden die ik gisteren ontmoette. Dat ik gedurende ongeveer 5 jaar nauwelijks wist wat ik moest doen. Het is een nerveuze tijd geweest. Zie, de opwekking zelf onder de kerken is uitgedoofd. Iedereen weet dat. U voelt het in deze tabernakel. U voelt het overal. Er is een terneergeslagen, doods gevoel. Er is gewoon iets dat niet juist is. Het is omdat het opwekkingsenthousiasme uit de mensen gegaan is. Ga naar de kerken. U zult hen daar zien zitten. En de herder zwoegt voor een boodschap en het een of ander, en al gauw, weet u, wordt hij afgetrokken naar het een of andere partijtje dat ze zullen hebben of zoiets. Het schijnt overal een doffe verslagenheid te zijn. Billy Graham merkt het op. Oral Roberts. Meneer Allen had wat problemen, zoals u weet. Oral Roberts heeft die $50 miljoen gebouwen enzovoort daar. Hij heeft een school gekregen. En... Niemand is nu op het veld. Ik vertrok van hier om naar Tucson te gaan, door een visioen, om te zien wat de Heere wilde dat ik zou doen. Daarboven ontmoette hij mij, zoals hij u hier vertelde, dat hij zou doen in de formatie van 7 engelen. En zei om terug te keren en dat de 7 zegels moesten worden geopend. Dat is precies wat er gebeurde. Hij zei toen op zekere dag broeder Wood naar me toe kwam, gingen wij naar diezelfde plaats en ik wierp een steen in de lucht. Deze kwam naar beneden. Hij zei, binnen een dag en een nacht zult u, ik ben even vergeten wat de woorden waren, zult u de heerlijkheid van God zien. En de volgende dag kwam een wervelwind uit de hemel. En wij weten de geschiedenis van wat plaatsvond. Toen ik die steen omhoog wierp, vroegen zij wat het was. Ik zei, het sprak 3 woorden in 3 grote donderslagen. De mannen hoorden alleen maar de donderen. Ik verstond wat hij zei. En wel, oordeel treft Westkust. Twee dagen daarna leek het of Alaska zou verzinken. Het donderde in het rond, aardbevingen, alles. Kijk er gewoon naar, elke dag aardbevingen die gewoon overal schudden. Mijn laatste samenkomst die ik had, dit zal mijn eerste boodschap worden die ik eigenlijk sindsdien predik. Ik predikte in Los Angeles in de Biltmore gehoorzaal. En ik sprak over een man die zijn vrouw kiest. U hebt er waarschijnlijk de band van. Ik zei dat het zijn karakter reflecteert en zijn ambities. Dat wanneer een man een vrouw neemt, als hij een jong meisje neemt om zijn vrouw te zijn, en hij neemt een, een modern meisje, zo'n ordinaire Riquetta, dan toont dat gewoon aan wat zijn, als hij een schoonheidskoningin trouwt of een sekskoningin, wat het ook is, dan toont dat aan wat werkelijk in die man is. Maar een christen, hij kijkt naar karakter in een vrouw. Omdat hij plannen maakt voor een toekomstig thuis met die vrouw. Hij krijgt een huisvrouw. En dan vertelt Christus, overeenkomstig zijn woord, ons hier wat ons toekomstig huis zal zijn. Wat voor soort vrouw zal hij dan kiezen? Een denominationele hoer? Nooit. Hij zal een vrouw kiezen die gekarakteriseerd wordt door zijn woord. En dat zal zijn bruid zijn. En terwijl ik daar was, trof mij iets. En ik wist niets gedurende ongeveer 30 minuten. Er ging een profetie uit. Het eerste wat ik mij herinner is dat broeder Mosley en Billy en ik daar buiten op straat liepen te wandelen. En er werd gezegd, gij Capernaum, dat u zelf noemt met de naam van de engelen. Dat is Los Angeles, stad der engelen, zie? De engelen. Dat tot de hemel toe verhoogd zijt, zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als de machtige werken die in Sodom waren gedaan, die in u gedaan zijn, zou het tot op deze dag zijn blijven staan. En dat ging geheel buiten mijn bewustzijn om, zie? En hoe ik juist gereed was met vermanen, Christus, hem verhogend en de gemeente vertellend. Ik zei, u vrouwen, ongeacht hoe ik probeer tot u te komen of tegen deze dingen te prediken, dat u mannen, u predikers, u doet voortdurend, heel de tijd door, gewoon hetzelfde. U wandelt hier overheen alsof het woord van God niet is. Alsof het woord van God niets is. En toen ik dat begrepen had, ging ik heen en zei, er is daar ergens een schriftplaats over. En ik ging op zoek en ontdekte dat het Jezus was die Capernaum aan de zeekust bestrafte. Die avond keek ik in de schrift, kwam thuis, pakte het geschiedenisboek. En Sodom en Gomorra waren eens welvarende steden, een heidens hoofdkwartier van de wereld. U weet dat die stad door een aardbeving in de Dode Zee zonk. En Jezus stond en zei, Capernaum, als in Sodom de werken gedaan waren die in u gedaan zijn, zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar nu moet u in de hel worden neergestoten. En ongeveer 200 of 300 jaar na zijn profetie, wel al die kustplaatsen, ze bestaan allemaal nog, behalve Capernaum, dat ligt op de bodem van de zee. Een aardbeving deed het in de zee zinken. En dan te profeteren dat Los Angeles op de bodem van de zee zal zijn. En ik ging naar huis en ging naar Afrika. En terwijl ik in Afrika was, hadden zij een aardbeving. En de geleerden, u hebt het gezien, het was op een uitzending, dat enige van de grote mooie huizen en een motel instortte enzovoort in Los Angeles. En nu, sinds die aardbeving, is er een grote scheur in de aarde gekomen van 5 of 8 centimeter. Die begint in Alaska, rondgaat via de Aleoute-eilanden, komt dan ongeveer 150 of 200 mijl in de zee uit, komt dan bij San Diego en sluit Californië of Los Angeles in. En dan komt dan weer uit, juist beneden het noordelijk deel van Californië bij een kleine plaats genaamd San Jose. Daar vlak onder, deze geleerde sprak in een interview. Ik zag dat op de televisie. En hij zei, daaronder is gewoon een en al ziedende lava. En hij zei, dat is een brok zal losbreken. En het zal. En deze geleerde, die deze hoofdgeleerde ondervroeg, vroeg hem, wel, zou dat dan allemaal kunnen zinken? Hij zei, kunnen? Het moet! De ander zei, wel natuurlijk, we zijn dan waarschijnlijk vele, vele jaren verder. Hij zei, het kan binnen 5 minuten zijn. Of het kan binnen 5 jaar vanaf nu zijn. Hij gaf gewoon nog 5 jaar. Maar zo zeker als ik daar stond, onder die inspiratie, trof oordeel die westkust. En toen werd het meteen hier gevolgd met het zinken van Los Angeles. Het is met haar gedaan. Dat is juist, het zal gebeuren, wanneer, ik weet het niet. Maar oh, wat gebeurde er? Weet u, dat wij nu nog maar 6 werelddelen hebben. We hadden er 7, dat ene zonk tussen Afrika en de Verenigde Staten. Oh, het is historisch, u weet ervan. Nu, als dat gebeurt, als dat naar beneden gaat, dan wil ik dat u oplet wanneer... Dit was een prediking die ik predikte toen, ik geloof... Dat toentertijd waarschijnlijk broeder Lee Perry hier in de gemeente diaken was, voor zover ik weet. Maar er werd gezegd, die tijd zal komen. Ik wist het niet, totdat mevrouw Simpson hier mij onlangs de prediking bracht. En het was in een boekje opgeschreven. Dat de woestijn, dat de oceaan zijn weg in de woestijn zal banen. Dat was 30 jaar geleden. Natuurlijk, de Salton Sea ligt ongeveer 200 voet, 66 meter, onder de zeespiegel. En als die grote kolk, doordat die aarde zo met honderden vierkante mijlen verzwolgen wordt, honderden en honderden vierkante mijlen, die in de aarde zinken, dan zal dat een vloedgolf veroorzaken tot aan Arizona. Zeker zal het dat. Oh, we zijn in de eindtijd. Heerlijk uur. Het verschijnen van de Heer Jezus. Hij zei, er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Verwarring der tijd, benauwdheid onder de volken. Terwijl het hart van de mensen bezwijkt van vrees. Hij zei, als deze dingen beginnen te geschieden, heft dan uw hoofd omhoog, uw verlossing genaakt. Oh my. Naties zijn aan het breken. Israël is aan het ontwaken. De tekenen die de profeten hebben voorzegd. De dagen der heidenen zijn geteld, met verschrikkingen bezwaard. Keer terug overstrooide naar het uwe. Wees er zeker van dat te doen. De dag der verlossing is nabij. De harten der mensen bezwijken van vrees. Word vervuld met Gods geest. Heb uw lampen gereed en schoon. Zie op, uw verlossing genaakt. Zo is het. Valse profeten liegen. Gods waarheid ontkennen zij dat Jezus de Christus onze God is. Hebt u de foto onlangs gezien? Als u die foto zijwaarts draait en die foto van die 7 engelen... die opgeheven werden, draai deze rechtsom en daar is het gelaat van de Heer Jezus dat weer naar de aarde kijkt. Bedenk, toen ik de 7 gemeentetijdperken predikte, kon ik niet begrijpen waarom Jezus daar stond. Met een witte pruik over zijn hoofd. Hij was een jonge man. Ik sloeg het na in de Bijbel en daar stond, hij kwam tot de oude van dagen, wiens haar wit was als wol. Jezus was pas 33,5 jaar oud bij zijn kruisiging. Ik belde broeder Jack Moore op, een theoloog. Hij zei, oh broeder Branham, dat is Jezus in zijn verheerlijkte toestand. Hij zei, na zijn dood, begrafenis en opstanding, werd hij daarin veranderd. Dat klonk in orde voor een theoloog, maar het klopte niet goed. Het raakte dat iets niet. Ik ging daarheen en begon met het eerste gemeentetijdperk, dat openbaarde de Heilige Geest het. U hebt het daar precies op uw gemeentetijdperken. Ik geloof dat de boeken tamelijk snel uit zullen komen. Nu, met de volledige details ervan. En het toonde aan dat Jezus rechter was. Men was gewoon een witte pruik te dragen, een pruik op te zetten. Men droeg deze als rechter. In Engeland doet men het nog. Als u de hoogste autoriteit hebt. En als u die foto zijdelings draait, is hij daar. Zijn zwarte haar, u kunt het zien aan de kant van zijn baard. En de witte pruik op, hij is de laatste autoriteit. Hij is de hoogste autoriteit, zelfs God zei tot zichzelf, dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. En daar is hij met die engelen, de boodschap wat het openbreken van die 7 zegels was, die het slangen zaten en al die andere dingen hier openbaarden. En het toont dat het zijn ware bedekking is, het is zijn hoogste autoriteit. Hij is de allerhoogste en hij heeft een pruik op of hij is bedekt. De Bijbel zei dat hij zijn gelaatsuitdrukking veranderde, of hij veranderde zichzelf, amorfe. Het woord komt van het Griekse woord amorfe, dat een Griekse toneelspeler aanduidt, die vele rollen speelt. Vandaag is hij het ene, en in de volgende rol is hij wat anders. Hij was God de Vader in één rol, God de Zoon in een andere rol, en God de Heilige Geest is deze rol. Daar is hij, zijn woord is nog steeds het allerhoogste. Wij leven in de laatste dagen. Toen ik onlangs uit Afrika terugkwam, was ik wat vermoeid. En ziet u, het is daar nu avond en je moet je er gewoon op instellen. En als je er dan op ingesteld bent, ga je weer weg. En we hadden een wonderbare jachttocht en een van de beste die ik ooit in mijn leven had. En Billy heeft enkele foto's genomen. Mogelijk, als u tijd hebt, kan hij ze ergens laten zien en u de tocht tonen. Ik had een droom. En ik droom altijd dat ik op de een of andere manier weer terug ben bij die dienst van nutsbedrijven. dus dacht ik dat ik het werk weer wat verzaakte. Ik werd verondersteld, ze lieten me gewoon mijn eigen gang gaan en ik dacht dat ik in plaats van uit te gaan en langs de lijnen te lopen of de rekeningen te innen of iets te doen wat ik verondersteld werd te doen, zei ik, wel, ik ben mijn eigen baas, ik ging gewoon zwemmen. En ik ging daar naartoe en trok mijn kleren uit en trok mijn zwemkleding aan. Ik was op mezelf en ik dacht, zeg, dit is niet juist. De maatschappij, dit is werktijd, de maatschappij betaalt mij voor deze tijd. Ik dacht, dat is vreemd. En toen dacht ik, wel, het geld dat ik onderweg heb ontvangen. Ik had zowel het patrouilleren als de route samen vermengd. En ik zei, wel, het geld dat ik heb ontvangen, ik heb iets gedaan door hier rond te trekken en ik heb al mijn kwitanties verloren. En ik heb hun geld en mijn geld door elkaar gedaan. Hoe weet ik nu wie de rekening betaalde? Ik dacht, dat komt gewoon omdat ik er geen enkele aandacht aan schonk. Ik dacht, dat is niet juist. Er zit voor mij maar één ding op en dat is teruggaan naar mijn bedrijfsleider en het hem vertellen. Dat was Don Willis. Ik zei, Don, ik heb die kwitanties verloren en nu hier is al het geld dat ik heb en hier is hun geld samen. Laat het hier bij die kassier en als de mensen komen zullen ze een bewijs hebben dat ik heb uitgeschreven. Mogelijk zitten hier nu mensen, ik weet dat ze er zijn, waarvan ik geld inde in die dagen en waarvoor ik een ontvangstbewijs uitgaf. U weet dat het maar 10% was als u uw rekening onbetaald liet en bij 1,50 was het misschien 15 cent meer. Heel wat mensen leefden. We wilden gewoon ook graag bij elkaar zitten praten en zij stelden gewoon de betaling van hun rekening uit, zodat ik een poosje met hun kon praten. Ze geven 15 cent, weet u, om gewoon een poosje te zitten praten terwijl hun rekening geïnd moest worden. Dus werd het een stapel en ik kreeg zoveel rekeningen dat ik ze niet meer kon innen. Wel, ik dacht dat dit de enige manier was waarop ik het zou kunnen doen en ik werd wakker. Het huis waar we wonen, zuster Larsen, ik geloof niet dat ze hier is erg vriendelijk voor ons geweest. En ze houdt er niet van dat ik dit zeg, maar ze is een zeer fijne dame. En wij hebben in haar kamers gewoond. Ze heeft twee appartementen, kleine appartementen bij elkaar. We huurden ze beide. Mijn vrouw en ik sliepen hier in een ander appartement waar ik zo'n beetje de mensen ontving als ik kon. En er staan daar een paar lichemo's. Ik werd wakker. Ze was nog niet wakker. En na een poosje werd ze wakker en ik wuifde naar haar en ze keek terug en knipperde een paar keer met haar ogen. En ik zei, heb je goed geslapen? Ze zei nee. En ik zei, ik had de verschrikkelijkste droom die ik ooit had en ik was weer terug bij de openbare nutsbedrijf. Ik zei, wat heb ik gedaan? Ik herinner me dat ik als kleine jongen of jonge man langs al die lijnen liep in Salem, Indiana en verschillende ging binnen en kocht een ontbijt. Misschien een kom havermout in die hete zon en alles zou een ontbijtje gewoon misselijk maken. Ik declareerde 10 cent als geld voor de kleine uitgaven. De bedrijfsleider kwam en zei, weet je wat ze in de vergadering zeiden? Wie is dat warhoofd die 10 cent declareert voor een ontbijt? Hij zei, je moet op zijn minst 50 cent declareren. Nu, u weet alle dat je voor 50 cent een flink ontbijt in had in die dagen. En ik zei, wel, ik eet niet zoveel. Hij zei, wel, de anderen betalen 50 cent. Jij moet ook 50 cent declareren. En ik zei, wel, ik gebruik het niet. Hij zei, declareer het toch maar. Ja, dat was mijn bedrijfsleider. Wel, ik dacht, wat kan ik doen? Ik moet 50 cent declareren en ik eet maar voor 10 cent. Dus ging ik de straat op en haalde een paar kleine kinderen die geen ontbijt hadden en gaf hun een ontbijt ter waarde van 40 cent. Dus toen dacht ik, wel, wat zou ik kunnen? Misschien houdt hij dat tegen mij. Ik herinner mij dat men hier niet lang geleden patrouilleerde en die tuin overhoop haalde en toen zei, dien je rekening maar in. U weet, ze hebben patrouillerechten, maar zij moeten voor de schade betalen. Ik schreef terug en zei, u bent niets verschuldigd. Ik dacht, dat is in plaats van die 40 cent. Misschien heb ik 20, 30 dollars uitgegeven gedurende die tijd toen ik die kinderen een ontbijt gaf. Maar misschien zou dat, ik bleef dromen. En toen had ik een grote boom daarbuiten en waar de kinderen onder speelden en de patrouille. Zij patrouilleerden nu in een helikopter. Hij kwam naar me toe en vroeg, Billy, hoe staat het met het omhakken van die boom? Nee, wij hakken hem niet om, we gaan hem snoeien. Ik zei, broeder Wood en ik ga hem snoeien. Hij zei, wel, ik zal er een mannetje bij laten komen om hem te snoeien. Ik zei, nu hak hem niet om. Hij zei, ik zal hem niet omhakken. Ik ging weg op een tocht en toen ik terugkwam lag de boom geveld op de grond. Toen had ik er een rechtszaak van kunnen maken. Laten komen, ziet u. Wel, ik zei, wel, heren, dit zal ik uitzuiveren wat ik schuldig was. Dus annuleerde ik dat. Dat was juist, ik liet het gewoon gaan. Wel, ik droomde er nog steeds over. Toen ik onlangs 's morgens opstond, zei ik, wel, het eerste wat wij 's morgens doen als we opstaan is samen bidden en ook 's avonds als wij naar bed gaan. En toen, nadat zij het ontbijt voor de kinderen klaar ging maken, begon ik te bidden. Ik zei, Heer, ik moet een verschrikkelijke vent zijn geweest. Wat heb ik in mijn leven gedaan dat ik maar niet van die openbare nutsbedrijven los kan komen? Ik ging naar binnen, nam een bad en kwam weer terug en iets scheen tot mij te zeggen. Misschien ben ik een saboteur in zijn werk. Ik dacht, het is nu al ongeveer 5 jaar dat ik niets anders gedaan heb dan te wachten op hem. Terwijl ik onlangs daarboven stond, zij bouwden daar voor ons een nieuw huis en broeder Mosley erover kwam spreken, zei ik, dat is gewoon een kleine gave van mijn vader. En hij begon te huilen. En ik zei, ziet u, hij zei dat als je je tehuizen, huizen, landerijen, vaders, moeders verlaat, hij je zal geven huizen, landerijen, vaders, moeders. En honderdvoudig in dit leven en in de komende eeuw het eeuwige leven. Ik zei, zie, ik moest de tabernakel die ik zo erg lief heb verlaten. Mijn tehuis dat de Heere mij daar gaf, ik moest het verlaten. Hij gaf mij dit gewoon terug. Ik zei, hij is wonderbaar, ziet u. En hij begon te wenen. Wel, ik zei, ik moest hier weggaan. Mezelf afzonderen en naar deze woestijn komen. En ik dacht, ik vraag mij af waarom God mij naar een woestijn brengt. Hier, waar niets dan schorpioenen en vergiftige hagedissen zijn. Het is niet alleen een woestijn. Het is er heet, maar het is ook geestelijk een woestijn. Oh, er is totaal geen geestelijk leven. De kerken zijn tegen. Wel, u hebt nog nooit zoiets in uw leven gezien. We hebben zelfs geen gemeente om naartoe te gaan. Helemaal niets. En dan, wanneer de mensen sterven bijna geestelijk. Ik bemerk het op bij de mensen die daaruit komen. Zie de verschillen in hen als ik hen gadesla. En dus, als u blijft onder de geest van God, wordt uw leven lieflijk teer. Zoals het water dit gras en zachte knoppen geeft. Dit gras hier zou in Arizona niet groeien. Deze bomen zouden een cactus zijn. Die bladeren rollen gewoon op en worden stekelig. Dat is de wijze hoe het is wanneer het droog wordt rondom de gemeente. Iedereen prikt de anderen, weet u. En gewoon, ziet u, het moet zacht regenwater hebben om u zacht te maken. En bladeren te vormen die schaduw geven voor de pelgrim die langskomt. En dus, iets zei tegen mij. Mogelijk ben je een deserteur in Gods werk. Dus bad ik om een visioen. En Meda had mij juist een nieuwe Bijbel gegeven. En broeder Brown uit Ohio had mij een nieuwe Bijbel gegeven. Beide tegelijkertijd met Kerstmis. Ik nam een van de nieuwe Bijbels en zei, Heere, in de dagen van ouds had u een Urim en een Tumim. Nu luister, laat me dit zeggen. Natuurlijk zijn zij niet, dit is niet, men neemt deze samenkomst op de band. De reden dat ik dit zeg, laat me dit zeggen, doe dit niet. Het is geen goede zaak. Maar ik zei, Heer, het was zo dat wanneer een dromer een droom had gedroomd, zij deze brachten bij de Urim en de Tumim en deze droom vertelde. En als de Urim en de Tumim de lichten terugflitsten, het bovennatuurlijke licht, dan was de droom waar. Ik zei, maar dat priesterschap en die Urim en Tumim hebben afgedaan. Uw Bijbel is nu de Urim en Tumim. Heer, mogen ik dit nooit meer doen en ik heb u gevraagd om mij een visioen te geven en tot mij te spreken waarom ik deze dromen droom. Wat heb ik gedaan? Als ik kwaad heb gedaan, als ik iets heb gedaan tegen iemand in deze wereld, laat het mij dan weten. Ik zal het willen in orde maken. En als ik de openbare nutsbedrijven iets schuldig ben, als ik iets verkeerd ten opzichte van hen of iemand anders heb gedaan, als ik iets verkeerd heb gedaan ten opzichte van u, laat het me weten. Ik wil het in orde maken. Laten we het nu in orde maken en niet wachten tot na een poosje. Het zou te laat kunnen zijn. Laten we het nu doen. En ik zei, er is zeker wel iets in dit woord van God, van Genesis tot Openbaring, dat een persoon daarin, waarmee u handelde, op dezelfde basis zou staan als in mijn vraag. Als iemand iets gedaan heeft en u was in verband daarmee achter hem aan, laat mij dan die plaats in de Bijbel opslaan. En als iemand, wat zij ook deden, laat het een advies zijn voor mijn weg waar ik iets verkeerd heb gedaan of iets wat u wilde dat ik doen zou of wat ik niet gedaan heb. Laat mij dan het een of ander dergelijke karakter in de Bijbel zien. Ik sloot mijn ogen en liet de Bijbel gewoon openvallen en legde mijn vinger bij een schriftplaats. Genesis 24 vers 7, Eliezer, Abrahams getrouwe dienstknecht, de modeldienstknecht van de Bijbel die uitgezonden werd om te zoeken naar de bruid voor Isaac. De rillingen liepen over mijn rug. Zeker, dat past precies met de rest van mijn boodschap. De bruid eruit trekken, hij zei, zweer dat je geen bruid uit deze zult nemen, maar ga naar mijn eigen volk. Hij zei, maar wat als de vrouw niet met mij mee wil gaan? Hij zei, dan ben je vrij van deze eed. Hij zei, en de God des hemels zal zijn engel voor je uitzenden om je te geleiden. Hij ging dadelijk op weg en begon te bidden en hij ontmoette de mooie Rebecca die de bruid van Isaac werd. Gewoon een volmaakte boodschap terug naar het woord. Ga die bruid halen. Dat is een plicht, daarvoor ben ik hier. Dat probeer ik te doen, een bruid uit te roepen. Herinner u daar in Californië, die voorschouw van de bruid? Ik had die hier, hoe die bruid eerst opkwam en ik haar voorbij zag gaan. En toen kwamen daar Miss Amerika en Miss Azië en al die verschrikkelijk uitziende dingen. En daarna kwam diezelfde bruid weer voorbij. Eén van hen raakte uit de pas en ik was er bezig haar weer in de pas te krijgen. Het waren er twee en dat is wat ik verondersteld werd te doen, de bruid in de pas houden. Daarnaar te jagen en ik zei, God, ik ga naar huis, vernieuw mijn eden en weer en begin opnieuw. Dus dat zijn we van plan om te doen, daarvoor ben ik hier. Ik denk dat het een goede zaak is als wij dit deden. Te beginnen aanstaande zondagmorgen, de 18e, en ook op zondagavond. Dan de volgende zondag en de daaropvolgende zondag. Hoeveel geloven dat het een goede zaak zou zijn? Dank u. Nu, ik zou willen dat u iets voor mij deed. Als u aan iemand hebt verteld dat er een samenkomst op de 28e zou zijn, wilt u hun dan mededelen dat wij dat niet kunnen houden? Schrijf hun een brief of zoiets. We willen niet dat de mensen komen en teleurgesteld worden. Maar wij konden de gehoorzaal niet krijgen. Zie, en dus, omdat we er in de laatste samenkomst geloof ik zoveel hadden, dat ze gewoon, u weet hoe het publiek is, en zij zijn, wel, wij leven gewoon in de laatste dagen, en dat is alles. En zij beweren dat de mensen binnenkomen en de school vernielen, en men kwam te vroeg en men deed dit, dat, wat anders, en de plaats was te volgepropt en de brandweercommandant doet dit en dat, wel, u weet het wel. Dus, zullen wij die schalen en die bazuinen opzetten, en ik wil ze ertussen plaatsen zoals ik u vertelde te zullen doen. Ze komen onder iets anders, zo komen de schalen onder het klinken van de bazuinen, maar we willen dat het hele verloop regelrecht doornemen en het met elkaar in verband brengen. Hoeveel hebben iets van broeder Veel gelezen, die het voor mij herschreven, in orde gebracht en in overeenstemming met de grammatica gebracht heeft? Hebt u er iets van gelezen? 2 of 3 van u? Ik geloof dat u een groot werk hebt gedaan, broeder Veel, en echt goed karwei. Ik geloof dat zuster Veel het gedaan heeft en u schreef het op en zei dat. Zij was een. Zie, ik ben niet altijd tegen de vrouwen, is het wel? Is te veel? Laten we nu gedurende de volgende 15, 20 minuten een schriftgedeelte lezen. Ik kreeg een boekje hier. Ik geloof dat ik het aan broeder Veel vertelde. Of wie was het? Ik geloof dat het broeder Roy Borders was. Broeder Veel kocht het boek voor mij. Ik wilde een tekstboekje maken. Maar als iemand ooit zou kijken naar wat ik aantekeningen noem, zoals wanneer ik over de morgenstel wil spreken, dan teken ik een ster en als ik iets wil prediken over, maak ik alles in symbolen en krabbels en niemand kan ooit weten wat het betekent. Als ik buiten ben en aan iets denk, dan rijd ik op de weg en de auto soms op en neer springt. Dan schrijf ik dit op en zeg dit en dat en maak kleine tekens en ezelsbruggetjes en al dat soort dingen. Zoals wanneer ik wil prediken over het vallen van de ster, dan zal ik een piramide tekenen en de 5-puntige ster van David erop neer laten komen. En dan weet ik waar ik heen moet met dergelijke schriftplaatsen. En Mozes, als hij een zeker ding deed, dan maak ik gewoon kleine kalkoensporen. En ik heb er hier verschillende en ik dacht dat ik, toen ik vanmorgen daarachter was en dacht over dit onderwerp hier gedurende een paar minuten te zullen spreken, over sommige aantekeningen, het zal misschien 20 minuten in beslag nemen, en dan, ik zal de dienst van broeder Neville vanavond niet nemen. Ik ga vanavond rusten, naar hem luisteren, en dan zullen wij, zo de Heere wil, volgende zondagmorgen de dienst beginnen. En u zult mij alle helpen en we zullen bidden. Omdat het in mijn hart was om te proberen, ze zeiden wel, we zouden naar Louisville kunnen gaan, of naar New Albany, maar de samenkomst werd verondersteld te zijn voor Jeffersonville. Ik zal een andere keer naar Louisville en New Albany gaan, maar dit werd verondersteld hier in Jeffersonville te zijn. Laten we nu onze hoofden even buigen. Ik heb hier al ongeveer 30 minuten tot u gesproken. Laten we een ogenblik tot hem spreken. Heer Jezus, wij zijn zeker een bovendenken gezegend volk. Boven ons begrip uit. Want als er een edele onder ons was, zoals het personeel van het een of andere land, of een diplomaat of zoiets, dan zouden wij het een grote zaak vinden zo'n edel persoon onder ons te hebben. Maar vandaag hebben wij de God des hemels. Niet alleen onder ons, maar in ons wonend. Zijn leven door ons levend. En we zijn hier zo dankbaar voor, heren. Dat gaat natuurlijk boven ons begrip uit. Maar nu, sprekend over de diensten en sprekend over het gaan naar Afrika en de dingen die wij geprobeerd hebben te regelen voor deze paar dagen in Indiana. En op een of andere wijze, heren, zou het kunnen zijn dat u ons in die tent drijft om dat visioen te laten vervullen. Dus uw wil geschieden. Wij hebben het op deze wijze naar ons best te weten. Aan u toevertrouwd, wij bidden, heren, als er iets tegen uw wil is, dat u het aan ons bekend wilt maken. Zodat wij mogen weten dat wij uw volmaakte wil doen. Zegen ons in deze paar volgende minuten. Spreek tot ons door uw woord, heren, want uw woord is de waarheid. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Laten wij in de Bijbel Marcus 8 opslaan. Nu, ik heb slechts een kleine, korte boodschap uit het woord die ik tot u wil spreken, na over daarginds getuigd te hebben enzovoort. Marcus, het 8e hoofdstuk. En laten we beginnen bij het 34e vers en de rest van het hoofdstuk. Ik houd ervan te lezen wat hij zei, omdat ik weet dat het waar is. nu. En tot zich geroepen hebbende, de scharen met zijn discipelen, zeide hij tot hen: Zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zou het een mens baten, zo hij de gehele wereld won en aan zijn ziel schade leed? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want zo wie zich voor mij en voor mijn woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor die zal zich de Zoon des Mensen ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Ik wil hier als tekst uitnemen, als ik het zo zou mogen noemen, genaamd zich schamen. Weet u, daar hou ik van. Wie zich voor mij en mijn woorden zal geschaamd hebben, voor hem zal ik mij schamen. Nu, het woord geschaamd zou vertaald kunnen worden ook als gegeneerd. Weet u, iets waarover u wordt met iets geconfronteerd, maar waar u zich voor geneert, zich voor schaamt. En een andere kant, als u zich voor iets schaamt, is dat het aantoont dat u niet zeker bent van dat waar u over spreekt. Als u weet waar u over spreekt en de verzekerdheid hebt dat u weet waar u over spreekt, dan kunt u dat iedereen vertellen. U schaamt zich niet. Maar als u zich geïrriteerd voelt van uw stuk, dan toont het aan dat u er niet zeker van bent. U merkt op dat er daar zoveel van is vandaag, speciaal over het onderwerp waar ik over spreek, zich schamen voor het woord. Nu, hij en het woord zijn dezelfde. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en woonde onder ons. Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Dus wie zich voor mij en mijn woord zal schamen, en hij en zijn woord zijn één, dus zich schamen voor zijn woord in dit zondig, huidig geslacht, voor hem zal ik mij schamen. Nu, wij merken vandaag op dat als iemand zegt, bent u een christen, het een zeer populaire zaak is om te zeggen, ik ben een christen, zie. Maar gelooft u het woord van God, waarin staat, deze tekenen zullen hen volgen die geloven? Dan zullen zelfs de gezichten van voorgangers een kleur krijgen. Zie, schaamt u zich te spreken over goddelijke genezing? Schaamt u zich voor het volle evangelie? Schaamt u zich voor de Pinksterervaring? Dat is zich schamen voor zijn woord. Dat is zijn woord vlees gemaakt in u. Dus zijn woord moet zich uitleven voor iedere generatie. Het leefde zichzelf uit in de dagen van Mozes. Omdat in die dag, zegt de Bijbel in Hebreeën, het eerste hoofdstuk, God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. En die profeten, de kerk was zo totaal verward geraakt, dat toen die profeten, deze dappere boodschappers van God, kwamen zonder kerk, zonder denominatie, zonder organisatie, zonder iets, en trotseerden koningen, koninkrijken, kerken en alles. Als zij voor de priesters gebracht werden, schaamden zij zich niet, omdat zij direct het zo spreekt de Heer hadden. Als u opmerkt, als de profeet in een bepaalde zin van het woord in het Oude Testament zei, zo spreekt de Heere, let dan op hem, dan nam hij met zijn spreker regelrecht de plaats van God in. U merkt op, als hij zo spreekt de Heere voor zich uitplaatste, dan trad hij regelrecht op als God en handelde als God. En dan gaf hij zijn boodschap wat God was, die door hem heen sprak. Zo spreekt de Heere. Ik denk aan de profeten van ouds, als zij met die boodschap kwamen. En het bracht deze koningen in verlegenheid. En deed de mensen, zelfs de priesters, zich onprettig voelen. Zij moesten zich onprettig voelen, omdat zij verondersteld werden leiders te zijn, godsdienstige mannen. En als het woord op die wijze naar voren kwam, stelde het hen ten toon. En zij voelden zich verlegen of beschaamd. Vele malen zien wij dat, niet vele, te dikwijls vandaag, dat de mensen u zegt, ik ben een christen. Hebt u de Heilige Geest ontvangen nadat u geloofd hebt? Ziet u, ze zijn er verlegen mee. Iemand zegt, behoort u tot die groep daar, waar zij doen aan dat juichen en al dat goddelijke genezingsspul? Vele malen krabbelen christenen terug. Ze willen wel weten dat zij tot een denominatie behoren. Ik ben baptist, ik ben presbyteriaan, ik ben lutheraan. Zij schamen zich daar niet voor, maar wanneer het erop aankomt een christen te zijn die Gods woord kan nemen, zoals het is, dan schamen zij zich. Ik behoor niet tot enige denominatie, ziet u? Zij schamen zich om dat te zeggen. Zij willen als de rest van de wereld zijn, vertegenwoordigd door de een of andere organisatie. Nu, zover is het nog maar pas gekomen, in de dagen van Luther, om jezelf als een Lutheraan te herkennen, als een volgeling van Luther, wel, dat betekende bijna de dood door de katholieke kerk. In de dagen van Wesley, te weten dat je de Anglicaanse kerk getrotseerd had, was bijna een doodstraf bij de Anglicanen. Om ervoor uit te komen dat men een methodist was. En in de dagen van Pinksteren was het bijna een schande om te zeggen dat je een Pinkstermens was, omdat je al spoedig beschouwd werd als een heilige roller of de een of andere tongenspreker of iets dergelijks. Nu, zij organiseerden zich en werden regelrecht één met de rest van de groep. Nu, als de tijd van het eruit roepen komt, dat u niet tot daar enige daarvan behoort. Het is erg populair om te zeggen, ik ben van Pinksteren. Zeer populair om te zeggen, ik ben presbyteriaan, lutheraan. Maar als de tijd komt dat u ervoor uit moet komen en moet staan voor het woord. Ik behoor tot geen één ervan. Verlegen. Jezus zei, nu als je zich voor mij zult schamen, dan zal ik mij schamen voor u. Waarom zou hij zich schamen voor u? Omdat u beweert van hem te zijn, terwijl u hem niet volgt. Wat zou het zijn als ik zou zeggen, deze kleine jongen is mijn zoon. Hij zou zich omdringen, draaien en zeggen, wie ik uw zoon, wat denkt u dat ik ben? Hij zou mij in verlegenheid brengen, dat zou het u ook, als het uw zoon was. En dat is de wijze waarop de zogenaamde christenheid vandaag, als u genoemd wordt bij de naam van de denominatie, in orde. Ze zouden het vaderschap van een denominatie aanvaarden. Maar als het erop aankomt, het vaderschap van het woord van God, Christus te aanvaarden, nee, ze generen zich. Ze willen niet zeggen, ja, ik heb in tongen gesproken. Ja, ik heb visioenen gezien. Ja, ik geloof in goddelijke genezing. Ja, ik prijs de Heer. Ik ben vrij van elke organisatie. Ik ben niet aan één daarvan gebonden. Ik ben een dienstknecht van Christus. Oh, dat scheurt hen gewoon aan stukken. Onlangs kwam er een groot spreker bij de volle evangelizakenlieden te Chicago. Mag ik hier even bij stilstaan om dit te zeggen? Excuseer mij. Maar vele malen denken u en ik ook dat waar wij over spreken, de waarheid van de Bijbel niet overkomt bij de mensen. Maar dit is wel het geval. Soms zullen ze zich er tegenkanten, maar ze bedoelen het niet echt. Ze proberen uit te vinden waar u staat. Zoals het verhaal van dat stel dronkaards, die beweerden dat er niet zoiets als christendom was. En één man zei, ik weet waar er één is, dat is mijn vrouw. Ze zeiden, wel, ik geloof het niet. Hij zei, kom op, laten we allemaal doen alsof we werkelijk dronken zijn. En ze gingen naar zijn huis en deden alles wat ze konden. Hij zei haar wat eieren te koken en toen wierp hij ze op de grond en zei, jij weet wel beter dan mijn eieren zo te koken. Hij ging in huis tekeer en ze gingen naar een andere kamer en vielen neer in een stoel. Zo hoorde iemand het ginds opwegen, geen woord zeggend, terwijl ze in zichzelf een lied zong. Moest Jezus het kruis alleen dragen en de hele wereld vrij uitgaan? Er is een kruis voor iedereen en daar is een kruis voor mij. En dit gewijde kruis zal ik dragen totdat de dood mij vrij zal maken. Om dan naar huis te gaan en een kroon te dragen. Die ene oude dronkaard zei, wel, heb ik jullie gezegd? Hij zei, ze is een christen. Ziet u, zij beproefde haar alleen maar. En soms heb ik ontdekt, probeert de wereld u uit. Dus, ik dacht nooit dat dit zou gebeuren. Maar verleden zaterdagavond geloof ik dat het was, of zondagavond. De grote spreker, ik wil mij niet schuldig maken aan het noemen van de namen van de mensen. Maar hij probeerde precies tegengesteld te werken aan, ik probeer die kerken uit de ecumenische beweging te houden. En deze man probeert ze erin te krijgen. Hij sprak voor de christenzakenlieden. Die samenkomst van de christenzakenlieden in Chicago zou ik hebben gehad. Maar ik dacht dat op die tijd in Afrika te zullen zijn, dus kon ik het niet waarnemen. Deze man kwam op en zei, de grootste beweging, het grootste op aarde dat er ooit geweest is, is nu bezig. Al de kerken keren terug naar de katholieke kerk in de ecumenische beweging. De katholieken zullen de Heilige Geest ontvangen. Wat een valstrik van de duivel. En deze leider, broeder Shakarian, De president van de internationale zakenlieden stond op en zei, nadat de man was gaan zitten, dat is niet zoals wij het gehoord hebben. En zijn broeder Branham heeft ons verteld dat deze ecumenische beweging hen alles zal brengen tot het merkteken van een beest. En de man zat op het podium. Hij zei, het zal hen brengen tot het merkteken van een beest. En hij zei, en we zijn geneigd om te geloven dat wat hij zegt de waarheid is. Kom onze kant op. Hij zei, hoeveel van u zouden willen dat broeder Branham kwam? En om hem te horen en u de ware zijde ervan te geven, steekt. En zo ongeveer 5000 mensen schreeuwden en riepen, laat hem komen voor één dag. One dag, één dag. Broeder Carl Williams belde mij op en zei, broeder Branham, jongen, ik ging naar de uitgang door die menigte heen en er lagen stapels bankbiljetten van $100 in mijn handen om uw vliegtuig naar hier te en terug te betalen. Ziet u, slechts voor één dag, ziet u, die mensen, dat woord dringt door waar wij soms niet van weten, ziet u, maar zie, als u werkelijk, het doet er niet toe hoe de wereld er tegen is, hoezeer de denominaties er tegen zijn, God bewijst dat het de waarheid is. Wanneer het grote uur tenslotte slaat, zullen er dingen gebeuren waar wij mogelijk niet aan zouden kunnen denken. Ja, het laat zien dat u niet zeker bent als u zich schaamt. Dus u praat liever niet over het onderwerp als u er zich voor schaamt. U zou er niet over willen praten, u bent terughoudend. Maar hoe kan een mens die vervuld is met de Heilige Geest, hoe kan een mens vol van de kracht van God en de liefde van God in zijn hart, een paar minuten met iemand spreken en niet iets vermelden van die liefde die in zijn hart is? Er is iets dat het gebeurt, u kunt het niet. Dit moet die boze dag zijn waar Jezus over sprak. En mensen schamen zich voor het woord en de geest van God die binnenin hen handelt. Maar als de waarheid duidelijk gemaakt wordt voor de mensen, dan openbaart God zichzelf door het woord. Nu, elk mens kan allerlei dingen beweren en we hebben het in deze dagen gehad dat er op zoveel dingen aanspraak is gemaakt, dat het verschrikkelijk is geweest. Maar ziet u, als er een waarheid is, moet het zijn door het woord. Want zij zeggen dat ze allerlei dingen hebben gehad, van olie vloeiend door mensen en bloed uit hun handen, en bij vrouwen vanaf hun rug en met bloed uit hun schoenen lopend, en ze pakten hun schoenen en goten er olie uit, en kikkers sprongen eruit en hipten over het podium, en allerlei dergelijke dingen. Dergelijk spul komt niet in de Bijbel voor. Er is geen belofte voor zoiets dergelijks in de Bijbel. Er staat alleen dat in de laatste dagen de geest er zo dichtbij zou zijn dat het zelfs, als het mogelijk zou zijn, de uitverkorenen zou verleiden. Maar er is geen schriftplaats voor. Maar als het gaat om het echte, onvervalste woord van God, bevestigd door God, schijnt het zelfs de andere groep aan de radicale kant in verlegenheid te brengen. Zie, men schaapt zich ervoor. Maar het is een werkelijkheid voor een man of vrouw, jongen of meisje, die werkelijk een christen is. Een echte christen. Als God een belofte heeft gedaan van de doop met de Heilige Geest en u ontvangt het, dan is er iets dat binnenin u vaststaat, welke plaats door niets kan worden ingenomen. Als een mens ooit God ontmoet, niet in het een of ander emotioneel opwerken, wat enthousiasme of de een of andere godsdienstige leer, catechisme of geloofsbelijdenis of een dogma dat hij aangenomen heeft als troost voor zichzelf, maar als hij werkelijk komt tot de plaats, zoals Mozes daar, aan de achterzijde van de woestijn, en van aangezicht tot aangezicht met de almachtige God komt te staan, en u ziet de stem tot u spreken, precies overeenkomstig het woord en de belofte voor het uur, dan doet het iets aan u. Zie, u schaamt zich er niet voor. Het doet u iets. Nu, laten we het nu de volgende 15 minuten eens bekijken. Er zijn sommige mensen die zo'n ervaring ontvangen. En als ik vandaag tot u spreek, niet als een gemeente of als een denominatie, ik spreek tot u als individu. Niet omdat u hier naar deze tabernakel komt, maar omdat ik u lief heb en omdat u mij lief hebt, anders niet. Laat mij tot u spreken als een sterfelijk wezen dat op de een of andere dag aan het einde van dit leven moet komen. En ik zou daar misschien niet zijn. Of een andere prediker zou daar niet mogen zijn. Maar er is slechts één die u daar kunt ontmoeten en dat is God. En u luistert ernaar en zegt niet, mijn vrouw is een goede christin, mijn man is een goede christen, maar ben ik in orde met God? Heb ik God zo ontmoet? Niet omdat mijn herder God ontmoette of omdat mijn oudste God ontmoette, maar heb ik hem ontmoet. Niet omdat ik jubelde, niet omdat ik in tongen sprak, maar omdat ik hem als een persoon ontmoette. Dan zult u zich daarover nooit hoeven te schamen. Er is iets dat zo volmaakt en zuiver en waar is. En bedenk, u zou een geest kunnen ontmoeten die zou handelen als God. U zou een geest kunnen ontmoeten die dit, dat of wat anders zou doen. Volg het even en bekijk hoe het ermee is vergeleken met het woord van God. U zou een geest kunnen ontmoeten die u zou vertellen dat u gered bent en u een heerlijk gevoel zou geven en u juicht en schreeuwt en dan als het erop aankomt het woord te verloochenen. Hoe kan de Heilige Geest die het woord schreef zijn eigen woord verloochenen? Die geest moet elke belofte van God onderstrepen met een amen. Als dat niet zo is, dan hebt u nooit God ontmoet. U ontmoet een verleidende geest. En de wereld is er vandaag vol van. Wanneer u God ziet neerkomen en hij verklaart dat hij een bepaalde zaak gaat doen en dan komt dan terug en doet dat keer op keer. En dan hebt u een waarachtige geest van God. Hoe zou een geest op een mens kunnen zijn? De Heilige Geest die de Bijbel schreef en zich vervolgens omkeren en verloochenen dat het juist is, dat het voor een andere dag was. Hij zei, de belofte is voor u en voor uw kinderen, voor hen die verre zijn, zo velen als de Heer onze God ertoe roepen zal. Dat was Handelingen 2 vers 38. Hoe kan een geest dan iets aannemen wat daarvan verschilt en uit God zijn? Als Hebreeën 13 vers 8 zegt dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig, hoe is het dan als iemand zegt, ook geloof dat hij een wijsgeer was, hij was een goed mens, was een profeet, maar wat zijn kracht betreft? Ik sprak onlangs 's avonds met George Smith, de jongen die met mijn dochter Rebecca gaat. Een fijne jongen. Hij zong hier in de tabernakel, een baptistenjongen die gewoon gezegd heeft, neem mijn naam van die zaak af, ik wil er niets meer mee te maken hebben. En daar is een jonge dame, zij hadden een conferentie in een zekere baptistenkerk daarboven in de heuvels. En ze zei zo sterk tegen mij, ze zijn alle daar. En wat dat betreft, nu ze hebben niets tegen mij, het is tegen dit woord. Tegen mij als mens kunnen zij niet zeggen, ik heb hun nooit enig kwaad gedaan, maar daar zijn ze bang voor, zie. Nu, wij, of liever zij, hadden deze samenkomst daarboven en zij zouden een zendeling hebben voor de laatste 3 avonden voor deze grote conferentie, daar in de heuvels waar het koel is. Toevallig kwam daar deze zendeling en hij had het over Marcus 16. En hij zei, en er zijn veel mensen vandaag die niet kunnen geloven in goddelijke genezing. Hij zei, ik was in India, ik ben een Indiër, en ik was in India toen daar een man uit de Verenigde Staten kwam met de naam Broeder Branham. De herder begon te schuifelen. Hij zei, mijn vrouw was stervende aan kanker. Ik was blind of iets dergelijks. Hij bad voor één van ons en de ander riep hij uit het gehoor, terwijl hij zelfs onze eigen taal niet kende. En sprak de kracht van God en hij zei, wij zijn nu hier, genezen. En wel, zij probeerden hem de mond te snoeren, ze konden het niet zien. Dat was ze, zie, precies in hun eigen conferentie. Toen ontkenden zij zelfs alles, en sommige van de mensen, zelfs de zuster van deze jongen, zij daar aan dat conferentieoord wilde zelfs niets laten zeggen. Ze wilde weten of zij er niet op een of andere wijze aan verbonden was, zodat zij erheen konden gaan om het te ontdekken. En een van de dames zei, wel, ik geloof het. Rebecca en George gingen deze dame bezoeken. Ze had een meisje, dat wat achter was. Dus lieten zij mij onlangs 's avonds daarheen komen om het meisje te bezoeken. En ik ging erheen, de kleine dame zat daar en ik zei, ben jij een gelovige? En ze zei, nou, ik weet niet of ik het ben. Wel, ze was niet achter, het was gewoon een duivelse geest, ze beseffen het niet. Zie, deze neemt u te pakken en u weet het niet. Het komt en dan met geweld overwint het een persoon en ze weten het niet. Vrouwen die hier op straat lopen met deze shorts aan, ze beseffen het niet. Ze zouden misschien kunnen bewijzen en erbij zweren dat ze nooit iets kwaads tegenover een man of iets dergelijks gedaan hebben. Maar in hun hart beseffen zij het niet, maar de geest van de duivel heeft hen overgenomen. Ze zijn ervan bezeten. Waarom zou een vrouw haar kleren willen uittrekken voor een man? Er is maar 1 persoon in de Bijbel die dat deed en hij was krankzinnig. Anderen proberen zichzelf te bedekken. Zij beseffen het niet. Hij is zo sluw, zo listig. U moet waken, uzelf afwegen met het woord van God en zien waar u staat. Deze jonge dame zei, oh, zij vertelde mij dat ik gedoopt werd toen ik een kind was. Ze zei, ik weet niet of ik dat spul moet geloven of niet. Ik zei, geloof je Jezus Christus niet? En ze zei, wel, ik weet niet of ik het doe of niet. Ze zei, iets van dat hocus pocus spul geloof ik niet. Ik zei, wel, natuurlijk geloof je dat hocus-pocus-spul niet. Ik zei, maar geloof jij dat hij de zoon van God was? Oh, zei ze, dat zou hij geweest kunnen zijn. Ik zei, geloof je dat hij dezelfde is vandaag, de God die jou zou willen redden? Ze zei, is dat iets van dat spul daar over wonderen en zo? Ik geloof er niets van. En ik zei, wat zou je doen als jij in een samenkomst zat? En God zag de Heilige Geest, die de enige God is die er is, werkend onder de mensen, God in het vaderschap, de vuurkolom van de profeten, God in zijn zoon en dan God in zijn volk. Het zijn gewoon eigenschappen van God, één grote God die de eeuwigheid beslaat. Ik zei, wat zou je zien als hij onder zijn volk de blinden zou laten zien, de doven zou laten horen, het gehoor zou overzien en de mensen vertellen wat met hen verkeerd was, zoals hij deed toen hij hier op aarde was. Ze zei, ik geloof dat het een horoscoop zou zijn. En ik zei, je bent in een slechtere toestand dan ik dacht. Je zou beter af zijn als je krankzinnig was. Zie, je zou niet toerekeningsvatbaar zijn, maar je bent gewoon bezeten van een boze geest. Toen Jezus de vrouw bij de bron vertelde over haar mannen, toen hij over de mensen keek en hun gedachten opmerkte, zou u dat horoscoop willen noemen? Zie, gewoon zo gebonden in een denominatie, de Lutherse kerk genaamd, dat alles wat daarmee strijdig is, verkeerd zou zijn. Nu, God wil mensen die gebonden zijn in het woord. Alles wat daarmee strijdig is, is verkeerd. Jezus zei, laat elk mensenwerk woord een leugen zijn, maar de mijne is waar. Amen. Er was een man in een zeer wetenschappelijk tijdperk, Noach genaamd. Hij schaamde zich niet voor Gods woord. Hij had een ontmoeting met hem, God had een ontmoeting met hem en hij sprak met hem. En hij wist dat het God was en hij zei, het zal gaan regenen. En het had nooit geregend, maar hij geloofde dat het zou gaan regenen. En voor het geloof dat hij had, schaamde hij zich niet het uit te oefenen. Hij had 120 jaar nodig om een ark te bouwen, terwijl de wereld tegen hem was. Hij schaamde zich niet voor Gods woord in zijn dagen. God redde hem en zijn huisgezin ervoor. Er was een... Hoe dwaas het ook mocht hebben geschenen voor de andere mensen, maar wat hem betreft, hij had een ontmoeting gehad met God. Hoe wetenschappelijk de anderen ook waren die er tegen waren, hoe men ook zei dat het niet zou kunnen gebeuren, hij had een ontmoeting met God gehad. Zo is het als u weet dat u met hem spreekt. U zou denken dat het een dwaze zaak was. Als ik weet dat er maar weinig mensen in de wereld zijn die vasthouden aan wat ik zeg dat de waarheid is, om hier te staan en te zeggen, zo spreekt de Heere, ik ga naar Arizona en daar zal ik 7 engelen in een groep ontmoeten. Wel, er staat hier een groep mannen die daar stonden toen het gebeurde. Onlangs, op een avond, werd gezegd, Los Angeles zal in de oceaan zinken. Maar als u God hebt ontmoet, de God die niet faalt en precies doet wat hij zei te zullen doen, hij heeft het altijd gedaan, dan schaamt u zich er niet voor. U hoeft niet terug te krabbelen en u ervoor te schamen, u kunt het de hele wereld vertellen. Als een mens God ontmoet, tot hem spreekt en de werkelijkheid van God de zijne wordt in zijn hart, schaamt hij zich er niet voor. Noach schaamde zich niet, het scheen dwaas voor de rest van de wereld, maar niet voor hem. Mozes, toen hij voor Farao stond, schaamde zich niet om Farao te vertellen dat deze bepaalde zaken zouden gebeuren, omdat hij God ontmoet had. God had het hem verteld in het brandende braambos. Mozes zei, ik stotter. Hij had een spraakgebrek. Hij zei, daar komt Aaron. U zult God voor hem zijn en hij zal profeet voor u zijn. Ik weet dat hij goed kan spreken, maar ik zal met uw mond zijn. Wie deed de mens spreken? Amen. Man, daar houd ik van. Dat is God. Wie maakte de mens dat hij doof of stom zou zijn? Wie liet de mens spreken? Dat is God. Hij zei, Heere, toon mij uw heerlijkheid. De Heere zei, wat is daar in uw hand? Hij zei, het is een stok. God zei, werp hem op de grond. Hij werd veranderd in een slang. Hij zei, pak hem weer op. En hij veranderde weer in een stok. Amen. Hij is God. Steek uw hand in uw boezem. Hij stak hem erin en hij haalde hem weer uit. Wit van melaatsheid. Hij zei, speek hem weer in en haal hem er weer uit. En hij was weer als de andere hand. Ik ben God. Toen hij voor Farao moest verschijnen en zeggen wat hij te zeggen had, hij zei, het zal zo en zo zijn. Hij nam zand, wierp het in de lucht en zei, zo spreekt de Heere, laat er vlooien komen op de aarde. En de vlooien kwamen. En dan water goot het uit in de rivier en zei, zo spreekt de Heer. En al de rivieren en alles veranderde in bloed. Hij riep hagel uit de hemel. U weet dat er verondersteld wordt dat die plagen zich in de laatste dagen weer zullen herhalen. En bedenk, de straf voor een overspeler in de Bijbelse tijden was de dood door steniging. En de ongelovige gemeente zal ten dode gestenigd worden. Door hagelstenen. Het was eens Gods wijze van straffen. Hij zal deze ongelovige wereld als een overspelig geslacht stenigen. Hij zal het vanuit de hemel stenigen. Met hagelstenen die een talent per stuk wegen, wat 100 pond is. De overspelige kerk zal sterven. De overspelige wereld zal sterven onder de straf van God door steniging, zoals het was in het begin. Kom in orde met God, gemeente. Dat moeten wij alle doen, terugkeren tot God. Die 80 jaar oude Elia met stoppelig gezicht, grijze haren en bakkenbaarden, kaalhoofdig, magere armen, zat daar in de woestijn terwijl hij de zonde van het volk zag. God sprak tot hem op zekere morgen, ga heen en zeg tegen Ahab dat zelfs de dauw niet uit de hemel zal vallen, tenzij u erom roept. Ik kan zijn kleine oude ogen zien kijken, van onder die stoppelig uitziende witte baard, met die stok in zijn hand, wandelend langs de weg, als een jongen van 16 jaar. Hij wandelde regelrecht in de tegenwoordigheid van de koning en zei, zelfs geen dauw zal uit de hemel komen, tenzij dat ik erom roep. Hij schaamde zich niet voor God of zijn woord. Hij zou het de koning of ieder ander zeggen. Hij schaamde zich niet, hij hoefde niets te verbergen achter Ahab, u zult en zijn. Er komt niets in mijn gedachten dat op ons zelf betrekking heeft. Ik zei tegen de mensen, ik kom tot de plaats dat ik meer geloof nodig heb. Daarvoor ben ik nu thuis om een nieuwe uitbarsting van geloof te krijgen. Het begon erop te lijken dat als je bidt voor de mensen je verontschuldigt. Meneer Duivel zou u alstublieft willen weggaan en laat niets ervan. Geloof heeft spieren op zijn borst. Als het spreekt, zwijgt al het andere. Ga er niet op in en zeg, duivel, je moet eruit. Ga hier vandaan. Ik ben een zoon van God met een opdracht van God. Laat hem met rust. Dat geeft beweging. U moet u niet verontschuldigen voor de duivel. U hebt niets met hem te maken. U schaamt u niet voor het woord van God. U schaamt u niet voor de opdracht. U schaamt u niet voor wie we zijn. Het enige waar ik mij voor schaam is dat ik een Branham ben. Dat is mijn aardse geboorte. Ik schaam mij voor mijn mislukkingen. Maar als zijn dienstknecht schaam ik mij niet. Ik schaam mij niet voor zijn woord. Of het nu voor denominaties, koningen, machtheffers of wat dan ook mogen zijn. Ik ben bereid de verantwoording af te leggen waarvoor God roept. Mozes verscheen voor Farao. Hij schaamde zich niet om hem te vertellen dat zij geen compromis wilden door in te gaan op zijn voorstel om zoveel dagen de woestijn in te gaan. Hij zei, enige van de vrouwen en de kinderen moeten achterblijven. Mozes zei, we zullen alle gaan. Geen hoef zal er achtergebleven laten worden. We zullen ons vee en alles meenemen. Hij schaamde zich niet. Waarom? Hij was gekomen in het licht van de bevrijding. Dat is de reden dat wanneer een man of een vrouw ziek is, of zoiets al, en hij en of zij eenmaal in de tegenwoordigheid van God komt en weet dat God hen genezen heeft, zij in het licht van de bevrijding stappen. U sluit met niets een compromis. Bevrijding is in zijn hart, want hij had God ontmoet. Hij zei, ik ben de God van Abraham, die Abraham de belofte gaf en de tijd der verlossing. Of der bevrijding is op handen. Ik zend u daar buiten, daarheen om hen uit te leiden. Waarvoor moet men zich dan verontschuldigen? Farao zou hem hebben kunnen doden, hij was gewoon een mens. Hij was een slaaf, hij zou hem hebben kunnen doden, maar hij schaamde zich niet voor het woord. Hij kwam niet op zijn knieën, Farao, om iets smeken. Hij zei, ik kwam om hem mee te nemen. Farao zei, wel, u kunt hem niet meenemen. Hij zei, oh, in orde, dan zullen er vlooien op de aarde zijn totdat u er doorheen waat. En dat gebeurde. Hij zei, oh, Mozes, neem ze weg. Mozes zei, in orde, bekeert u zich nu. Farao zei, wel, u kunt zoveel dagen de woestijn ingaan. Mozes zei, dan zullen er vliegen komen. Amen. Hij zei, duisternis zal komen. En het was zo donker dat ze de ene plaats niet van de andere konden onderscheiden. En tenslotte kwam de dood. Van Farao tot de dienstknecht kwam de dood voor het oudste kind in het gezin. Hij hoefde zich voor niemand te verontschuldigen. Hij was de zoon van Abraham. Geboren in de geest van God. Met een opdracht gegeven door God, de boodschap van God, om heen te gaan en die mensen uit te leiden. Wel kan God niet hetzelfde in dit uur roepen om uit de gemeente een bruid te nemen? Daniel was in, of David liever, was niet bang voor Saul. Toen iedereen bang was voor Goliath daar ginds, was hij niet bang om erheen te lopen en te zeggen, uw dienstknecht. Hij was maar een klein rossig ventje. Die zei, uw dienstknecht hoedde de schapen van zijn vader. En er kwam een beer die er een van pakte. Ik joeg hem na in de woestijn en doodde hem met deze slinger. Een leeuw kwam. Oh, my. Een leeuw. En ze greep er een van en liep hard weg de woestijn in. Ik vloerde hem met een slingerschot en toen hij opstond, doodde ik hem. Hij zei, en de god. Die teruggevallen koning stond daar. Die slappe soldaten. Die beweerden de god des hemels te dienen, terwijl ze die onbesneden Filistijn naar de legerscharen van de levende god lieten tarten. David zei, uw dienstknecht zal hem ook doden. Want de god die mij van de leeuw en de beer bevrijdde, zal ook die onbesneden Filistijn uitleveren. Hij stotterde niet. Hij zei niet, misschien zal het gebeuren. Hij zei, het zal geschieden. Hij schaamde zich niet. Daniel was niet bevreesd. Om de bevelen van de koning te tarten, dat niemand mocht bidden dan alleen tot hem. Hij opende de vensters en wierp het schuifraam open en bad 3 keer per dag. Hij was niet bang. Sadrach, Meshach en Abednego waren niet bevreesd voor die vurige oven. Ze zeiden, onze God is bij machten om ons te verlossen. God kan ons bevrijden. Maar als hij het niet doet, wij zullen toch voor uw beeld niet buigen. Ze schaamden zich er niet voor, zeker niet. Zeker niet. Ze schaamden zich zeker niet, omdat ze het wisten. Simson was niet beschaamd voor de Filistijnen. Toen er 1000 op hem afkwamen, raapte hij een ezelskaak op. En die helmen waren van ongeveer 4 centimeter dik op koper. Hij sloeg er 1000 met zijn... Hij had de ezelskaak nog in zijn hand. Hij was niet verlegen, hij pakte gewoon op wat voor zijn hand was en ging ermee aan het werk. Hij wist dat de geest van God op hem was. Hij wist dat hij als Nazireër geboren was. Hij wist dat niets hem kon deren. Hij was een dienstknecht van God. Zolang hij in de wil van God was, kon niets voor hem stand houden. Ongeacht hoeveel koningen of Filistijnen of wat dan ook tegen hem opkwamen. Zo is het. Johannes schaamde zich niet voor het woord van God dat tot hem kwam in de woestijn en hem vertelde met water te gaan dopen. Hij schaamde zich niet om te zeggen, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Want de geest van God was op hem. Hij schaamde zich niet voor de priesters. Hij schaamde zich niet voor het woord van God toen hij voor Herodes verscheen. De vrouw van Filippus leefde met Herodes. Hij liep regelrecht voor het aangezicht van de koning. Deze kerel met een behaard gezicht die uit de woestijn kwam lopen zonder opleiding of iets. Hij liep regelrecht op Herodes af en zei, het is niet wettig dat u haar hebt. Hij schaamde zich niet voor Gods woord. Zeker. Hij schaamde zich er absoluut niet voor. Stefanus. Hij schaamde zich niet voor Gods woord. Eerst toen de Pinkstermensen daar, op de dag van Pinksteren, in de opperkamer verzameld waren, viel de Heilige Geest op hen door een belofte van God. Lucas 24, 49 zei, en ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoge. En dezezelfde belofte die het woord van God aan hen beloofde, zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar wacht daar, verkrijg niet meer theologie of schoning enzovoort, wacht tot het u aangedaan bent met kracht. En toen die kracht uit de hemel kwam als een machtig ruisende wind, schaamde zij zich niet voor het evangelie. Peter stond op en zei, bekeert u en ieder van u, jullie hebben door de handen van de wetteloze mannen de vorst des levens, vredes gekruisigd, die God uit de dood heeft opgewekt. En we zijn er getuigen van, want dit is wat Joël zei, dat zou geschieden in de laatste dagen. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. Hij schaamde zich niet voor het evangelie. En de kleine Stefanus, zoals ik hem een paar minuten geleden noemde, ging er doorheen als een tornado. Hij was geen prediker. Slechts diaken, maar hij getuigde overal van de opstanding. Hij had God ontmoet. En het was gewoon als proberen hem te stoppen. Wel, dat was als proberen het vuur te blussen in een brandend huis op een winderige dag. In een droge tijd. Wel, iedere keer dat de wind er doorheen blaast, ontstaat er een nieuwe vuurhaard. Ze sleurden hem voor de Joodse raad, het Sanhedrin. Kunt u beseffen wat dat is? Dat is als de Ecumenische raad. Alle godsdiensten komen daar samen onder de Ecumenische Raad. Ze waren allemaal samengekomen onder de Raad van het Sanhedrin. Fariseeën, Sadduceeën, Herodianen en wat dan niet meer moesten in die raad komen. En zij grepen hem, niet slechts één organisatie, maar de grote raad greep hem. Ze zullen hem eens goed de schrik op het lijf jagen. Toen hij tegen die morgen daar verscheen, zei de Bijbel dat zijn aangezicht blonk als van een engel. Glorie! Hij zei, mannen, broeders, Laat mij tot u spreken. Onze vader woonde in Mesopotamië voordat zij naar Haran kwamen enzovoort. En zo ging hij maar door en gaf hen de schriftplaatsen. En toen hij helemaal opgewonden raakte, kwam de geest op hem en hij zei: gij hardnekkige, onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest zoals uw vaderen deden, zo doet gij. Hij schaamde zich niet voor het evangelie. Hij schaamde zich niet voor het woord. Hij was niet verlegen voor welk Sanhedrin ook. Nee. Paulus stond voor Agrippa, hij die een Jood was en onderwezen onder Gamaliel, die een grote hoogwaardigheidsbekleder was. Maar op zekere dag op weg naar Damascus kwam hij in de tegenwoordigheid in contact met God. Een engel kwam uit de hemel neer in de vorm van een vuurkolom en licht dat hem tegen de grond sloeg. Hij stond op en zei: Heer, wie bent u? Hij zei: ik ben Jezus. Toen hij voor Agrippa stond, vertelde hij het verhaal opnieuw. Hij zei: ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet, want het is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, zeker. Nu vrienden, we gaan voorwaarts met de mens door de tijdperken heen. We zijn echter over tijd. Maar laat mij dit zeggen, een man die eens in contact gekomen is met God, die het woord is, en het woord is aan hem duidelijk gemaakt en aan hem gemanifesteerd, deze schaamt zich daar niet voor. Het maakt u niet verlegen. Ik schaam mij er niet voor om te zeggen dat ik elk woord van God geloof. Ik schaam mij niet wanneer de Heer mij iets zegt te gaan doen, om het te zeggen en te doen. Ik schaam mij niet om te zeggen dat ik vervuld ben met de Heilige Geest. Ik schaam mij er niet voor om te zeggen dat ik met andere talen gesproken heb. Ik schaam mij er niet voor om te zeggen dat onze Heer mij visioenen getoond heeft. Ik schaam mij er niet voor om te zeggen dat Hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. Als u gebracht wordt voor stadhouders en koningen ter wille van mijn naam, bedenk niet wat gij zult zeggen, want het zal in die uren gegeven worden. U bent niet het niet die spreekt, maar mijn vader die in u woont. Maar wie zich voor mij en mijn woord zal schamen in dit geslacht, voor hem zal ik mij schamen, voor mijn vader en de heilige engelen. God, help ons om ons niet te schamen, maar help ons om levende getuigenissen te zijn. Iedere man in het Oude Testament, als die profeten kwamen, werden zij het levende woord. Zij waren het woord. Jezus zei dat zij goden genoemd werden en ze waren het. Omdat het woord van God tot hen kwam, ze zeiden: het is zo, spreekt de Heer. En elke discipel van Christus die met hem in contact is gekomen in de verlossing en zaligheid is in zijn hart gekomen, is een bezitter van God. In welk soort leven zouden wij moeten leven? En hoe zouden wij moeten wandelen? En hoe zouden wij moeten spreken? Als God zichzelf door ons eigen sterfelijke lichamen heen vertegenwoordigt. Wie zou zich daarvoor kunnen schamen? Als ik hier in Jeffersonville bij de politie zou zijn, met alle autoriteit door de straten zou lopen, dan zou ik mij niet schamen voor de stad. Ik zou een deel van de stad zijn. Ik zou een politieagent zijn. Een deel van de stad om orde te houden en het gezag te handhaven. Als iemand door het rode licht zou rijden, dan zou ik me niet schamen om hem te vertellen dat hij verkeerd doet. Want en hem een bond te geven, dat is mijn plicht, omdat ik door de stad betaald word. Ik leef van de stad. Ik heb de autoriteit ontvangen van de stad. Of hij nu dronken was of wat dan ook, ze zouden achter mij staan. Ik handhaaf mijn positie, omdat ik een politieagent ben. En ik ben aangesteld of hier geplaatst en heb macht ontvangen om dit te doen. U wordt verondersteld de wet te handhaven en de rechten en al die zaken om toe te zien dat het juist gedaan wordt. En als ik een christen ben en vervuld met de geest, dragende het getuigenis van de opstanding van Jezus Christus, dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig, dan laat ik geen duivel mij omduwen zeggende: doe dit niet en doe dat niet. Doe het wel. God heeft u die autoriteit gegeven. Ziet u, we hebben geen kracht. Die politieagent heeft geen kracht om één auto te laten stoppen. Soms hebben zij een motor van 300 of 400 pk. Wat zou hij daartegen kunnen doen? Maar hij heeft autoriteit. Dat is de gemeente. Wij hebben autoriteit dat door de opstanding van Jezus Christus en zijn beloofde woord. Halleluja. De dingen die ik doe, zult gij ook doen. Meer dan deze zult gij doen, want ik ga heen tot de Vader. Schaam u niet voor hem in dit geslacht. Zondig, verdraaid, het laatste geslacht dat ooit op aarde zal zijn. Dit zondig en overspelig geslacht, helemaal vol van verrotte zweren. Helemaal alles wat fatsoenlijk was, is onfatsoenlijk geworden. De nationale politiek, vuil. De naties zijn geruïneerd. Ver weg in de oerwouden van Afrika. Er waren safari-jagers die radio's met een groot ontvangstbereik bij zich hadden om Elvis Presley, Pat Boone en al die knapen met rock'n'roll en twist te horen. En die inboorlingen, die probeerden te zien wat ze deden, schokkend, met hun hoofd en zo. De inboorlingen stonden daar naar te kijken. Maar ziet u, het zijn geen Amerikanen zoals Pat Boone en Elvis Presley en Ricky Nelson en die knapen. Zij zijn geen Judassen van dat soort. Maar zij, zie, het is een geest. En die geest is niet alleen in Amerika, hij is verspreid over de hele wereld. Om hen te brengen naar de slag bij Armageddon. Zij handelden niet zo, waar zij ook vandaan komen, Afrika, India of waar dan ook. Dat vulgaire spul heeft zich over de hele wereld aarde verspreid. Doordat slechts één man ermee begon. Zo heeft ook het evangelie en de kracht van de almachtige God zich over de hele wereld verspreid. En de afscheidingstijd vindt nu plaats, terwijl God een bruid roept en de duivel een kerk roept. Laat mij deel zijn van de bruid. Laten we bidden. Dierbare God, wij zien het handschrift op de muur. We zijn in de eindtijd. Wij weten dat er grote dingen voor ons liggen. Maar toch ergens buiten deze verwarring, zijn nog eerlijke mensen die bestemd zijn tot leven. Het zou onmogelijk zijn voor één of twee mensen. Maar God, laten we alle samen, in elke hoek waar wij kunnen, het goede nieuws verspreiden dat Jezus komt. En zorgen dat wat brood wordt verspreid, een klein woord. Waar ook de arenden zijn, zullen zij dat voedsel volgen. Of het nu komt door middel van een band, of door middel van een woord of getuigenis. Arenden zullen het volgen naar het hoofdkwartier, want er staat geschreven waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden zich verzamelen. Dierbare Jezus, wij weten dat u het lichaam bent dat wij eten. U bent het woord. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Wij bidden God dat wanneer wij het woord verspreiden, de ware arenden het zullen vinden. Laten wij ons niet schamen als wij voor de mensen staan. Slechte, onverschillige, godsdienstige mensen of wat het ook is. Zoals Paulus aan Timotheus vertelde, laten wij aanhouden tijdig of ontijdig. Weerleggend, bestraffend en vermanend in alle langmoedigheid in de leer. Want de tijd zal komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte zichzelf leraars vergaderen, daar zij kittelachtige oren hebben en zich van de waarheid af zullen wenden naar de fabelen. God, wij leven in die dag. U hebt mij lang genoeg laten leven om dat te zien gebeuren. Zoals dat hier vandaag sinds 33 jaar geleden in de hoeksteen van deze huidige tabernakel ligt. God zegen ieder hier, als er hier iemand is die niet gereed is om u te ontmoeten. Dat zij gewoon niet kunnen overeenstemmen met uw woord en zij u niet van aangezicht tot aangezicht ontmoet hebben. En weten dat u niet gewoon door een handeling van de een of andere aanvaarding, zoals u een geloofsbelijdenis of zoiets zou aannemen, maar door een ontmoeting met de levende God. En als zij dat niet hebben gehad, Heer, mogen zij het dan juist nu krijgen. Ik weet niet wie het zijn. Ik weet zelfs niet of er hier iemand is. Maar ik voel mij geleid om tot u te bidden. Niet opdat de mensen mij horen, want dan zou ik maar een huichelaar zijn. God, dat zij verre. Ik wil geen huichelaar zijn. Maar ik bid met de oprechtheid in mijn hart, wie hij of zij ook is, tot wie u vanmorgen spreekt, mogen zij nederig zich niet schamen, maar diep in hun hart u nu ontvangen. Deze avond komen en gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, elk woord volgend. Elk woord. Als zij anders gedoopt zijn of besprenkeld, begoten. Bedenk, wij doen het, Heer, omdat u zei, wie één woord van het boek zal afnemen of er één woord aan toevoegen zal, zijn deel zal worden afgenomen uit het boek des levens. Hoewel hij het probeert, komt en zijn naam in het boek plaatst. Het zal niet werken. Het moet oprecht en nederig zijn. Nu, zij zijn in uw handen, Heer. Doet u met hen zoals u geschikt vindt, want ze zijn van u, in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Nu, terwijl we onze hoofden gebogen hebben, wil ik dat u nu ernstig nadenkt. Ik verontschuldig mij eerst dat ik ongeveer 15 minuten te laat ben. Wij willen nu neurien en denk nu gewoon na in uw hart, heb ik werkelijk God ontmoet? Denk er nu heel ernstig over na, omdat het niet al te veel keer meer zal zijn, misschien tot... Mogelijk is het nu de laatste keer dat wij zullen samenkomen voor zijn komst. Het is dichtbij, vrienden, het ziet er naar uit of elke schriftplaats zo ongeveer vervuld is. En het zou kunnen zijn, voor u of voor mij, dit zou onze laatste kans kunnen zijn. We zouden voor de nacht weggenomen kunnen zijn. Ik zal met hem gaan, met hem, heel de weg. Schaamt u zich voor mij en mijn woord? Denkt u in dat u nu op uw doodsbed ligt? Dan zou het te laat kunnen zijn, maar nu nog niet. Neem uw kruis op. Het zou kunnen zijn dat u nu een offer moet brengen. Antwoord dit nu in uw hart. Met onze hoofden gebogen, laten we onze handen opheffen en zeggen:
Him through the judgment.
Dat is nu aan de gang, hij oordeelt ons. Heere, vindt u mij schuldig? Vergeef mij dan, door zijn oordeel. Wat oordeelt u dat ik vanmorgen ben, Heere? Beproef mij, Heer. Zie of er iets onreins is in mij. Him,
with him, all the way.
Vader, wij danken u deze morgen voor al deze handen. Ik zag geen enkel persoon of zij hadden hun handen omhoog. Ik dank u, Heer. Ik vertrouw dat u het deed, Heer. Er is niemand die zijn handen niet omhoog heeft. Ze staan gereed om door het oordeel te gaan. Oordeel ons, Heer. En als er iets verkeerd in ons is, vergeef het ons, Vader. Geef ons van uw genade. Want wij willen uw oordeel niet tegemoet gaan als er geen genade aanwezig is. Dus de genade is nu aanwezig. Dus bidden wij, God, dat u ons zult oordelen en onze zonden zult vergeven overeenkomstig uw woord en uw belofte. En laat ons voor uw leven, al de dagen van ons leven, ons niet schamend voor het evangelie. Nu, Vader, als het uw wil is, zullen wij nu 3 achtereenvolgende zondagen samenkomsten beginnen. Bereid onze harten ervoor, Heer. Bereid mij, o God. Ik ben degene die u zo hard nodig heeft. Ik bid dat u mij tot gids zult zijn en zult leiden in de dingen die ik moet doen en zeggen in de komende dagen. Leid en bestuur onze dierbare broeder Neville, die dappere dienstknecht van u, Heer. En ook broeder Man en de oudste van de gemeente en de beheerders en ieder persoon die hier samenkomt. Bereid ons, Heer, dat wij in staat mogen zijn op een echte christelijke wijze zondaars tot u te brengen. En kerkleden te brengen tot de kennis van de God die wij kennen, die wij persoonlijk ontmoet hebben. Laat hem ook hun God worden. Nu, Vader, dit kunnen wij niet doen, wij kunnen hen niet inbrengen, Heer. Maar u, Heilige Geest, beweeg over de mensen, de leden van de kerken. En zoals de kleine ervaring die ik 's morgens met u had, haal mijn zoon, voor mijn zoon een bruid. Neem haar vanuit de mensen, vanuit de kerken, trek die bruid eruit. Laat mij nu bidden, Heer, dat u de Rebecca zendt. Ik zal proberen de Eliezer te zijn. Help mij om een getrouwe dienstknecht te zijn en mogen de God des hemels zijn engel voor mij uitzenden. Voor ons, dat wij de dingen verzamelen om de bruid te selecteren die u verkozen hebt. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, het spijt me dat ik u wat lang heb gehouden. 25 minuten te lang. Ik had hier 25 minuten geleden weg moeten zijn, maar nu... Houdt u van het oude lied? Neem de naam van Jezus mede. Is dat niet fijn? Ik heb het nu al zo'n 33 jaar als slotlied gezongen en voor de waterdoop. Ik sta aan de stormachtige oevers van de Jordaan. Ik vind dit zo fijn. Neem die mee, overal waar u gaat. Precious name, oh how sweet, hope of earth. Schud iemand de hand bij u. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Denk aan de dienst vanavond, 7:30, 7:30 vanavond. Nu laten we nog een vers zingen. The name of Jesus with you, as a shield in every snare. Temptation round you can. Wat doet u dan? Fluister die heilige naam in gebed. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Was er iemand die zich na de dienst zou laten dopen? Als het zo is, steek uw hand op. Is er iemand voor de doop? 2. Goed. Die dadelijk na de dienst gedoopt zullen worden. Als iemand van u gedoopt wil worden, zullen we na elk van deze diensten doopdiensten houden. Het enige wat u hoeft te doen is erom vragen. We zijn bereid om u te dopen. Dat is onze plicht. Om u te dopen in de naam van onze Heere Jezus Christus. Het is onze plicht om het te doen. We zullen het graag te alle tijden. U die gedoopt wordt, ga naar de kamers onmiddellijk na de dienst. Dan zullen we meteen doorgaan met de waterdoop. Als iemand hen na wil volgen, we zijn hier beslist. Indien u zich heeft bekeerd van uw zonde en u hebt Jezus als uw verlosser aanvaard. Als u al jaren een christen bent geweest en nooit het licht hebt gezien. En het licht der bevrijding is nu gekomen. Een vrouw, een bruid, moet de naam aannemen. Jezus zei, ik kwam in de naam van mijn vader en u ontving mij niet. Maar er zal er één komen in zijn eigen naam, die zult u aannemen. En dat zijn uw denominaties. Elke zoon komt in de naam van zijn vader. Ik kom in de naam van mijn vader. Uw mannen komt in de naam van uw vader. En wat was zijn naam? Wat is de naam van de vader? Jezus. Hij kwam in mijn vaders naam, u ontving mij niet. Nu, zijn bruid zal natuurlijk zijn naam hebben. Ik nam een vrouw met name Brooi en zij werd een Brenham. Hij komt voor een bruid. Wees zeker en denk daaraan als u naar het bassin komt. Laten we nu onze hoofden buigen. Een broeder veel hier is geen vreemde voor ons. Hij is een erg dierbare broeder. Is met mij in vele diensten geweest. Hij en zijn vrouw. En hij is nu ook de schrijver van deze predikingen en dergelijke die uitkomen in boekvorm. Broeder Veel, wilt u ons heen zenden met gebed terwijl we onze hoofden buigen?